We noemen u al schriftlezing Jozua 3.
Jozua, dan maakte zich des morgen vroeg op en hij rijden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al die kinderen Israëls. En zij vernachten al daar eer zij overdrokken. En er geschiedde dat in de amplieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. En zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de arke des verbonds des Heeren uw gods ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijs gij lieden ook van uw plaats en volg daarna. Dat er nog thans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maand, en nader tot dezelfde niet, opdat gij dien weg weet, dien gij gaan zult. Want gij lieden zij door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua dan zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende, neem de arke des verbonds op en gaat voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de arke des verbonds op, en zij gingen voor het aangezicht des volks, want de Heere had door Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult een priesteren die de ark der verbond dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water der Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nader herwaarts, en hoor de woorden des Heeren uw gods. Verder zeide Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen, dat de levende God in het midden van u is, en dat gij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal, de Kanaanieten en de Hethieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde, gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neem gij uw lieden uw 12 mannen uit uw stammen Israëls, uit iedereen stammenman, want het zal geschieden met de voetzolen der priesteren die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water der Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren der Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En er geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten, om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesteren de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesteren dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogtes aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van bovenaf kwamen. Zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die terzijde van Sartan ligt, en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee afliepen, vergingen. Zij werden dan afgesneden, toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden der Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geheinde had door de Jordaan te trekken.
Wij willen gemeente met de hulp van de Heer over dit hoofdstuk nadenken. En het uitgangspunt is bijzonder het laatste vers, het 17e. Waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt. Maar de priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Jozua 3, vers 17 dus. Wat is dat eigenlijk voor een psalm, gemeente, die we samen zongen aan het begin van de dienst? God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dat is de emigrantenpsalm, zeggen sommigen. En zeker die psalm heeft in de vorige eeuw bij die oude afgescheiden emigranten, die de barre Atlantische Oceaan overstaken om te emigreren, om het geweten, om het geloof, naar de Verenigde Staten. Die psalm heeft geweldig veel betekend. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is de visserspsalm. Want hoeveel malen heeft God het in het leven van sommigen van ons al niet waargemaakt, dat hij ook te midden van de storm een pad baande. Of moeten we toch nog anders zeggen? Het is gewoon een pelgrimspsalm. Want hoezeer ook de stormen kunnen loeien in het leven van iemand die de Heere vreest, en hoezeer ook alles als golven aan kan rollen om hem te benauwen, God baant een pad. Ik denk dat die psalm op al die aspecten van het leven zowel wat te zeggen heeft. Maar vooral op het laatst. Pelgrimslied. God baant een weg door de storm en door de zee. En zo komen we bij de tekst van vanavond, waar we als thema boven willen schrijven: de weg door het water. Drie gedachten. Allereerst de weg der werken afgesneden. Die rivier de Jordaan was niet over te komen. In de tweede plaats de weg der genade geopend. Want de ark moest in het midden van de rivier zichtbaar staan. En in de derde plaats de weg van het geloof bewandeld. Want zo gingen ze droogvoets door. De weg door het water. De weg der werken afgesneden. De weg der genade geopend. En de weg des geloofs bewandeld. Wonderlijke geschiedenis is dat eigenlijk. Vooral als we de achtergronden daar toch nog even een moment bij betrekken. U weet, Israël is uit Egypte bevrijd en heeft die lange, barre tocht door de wildernis, door de woestijn gemaakt onder leiding van Mozes en van Aaron. En nu zijn ze dan uiteindelijk aan de grenzen van het beloofde land aangekomen. Goed, ze hebben het overjordaanse, dat wat ten oosten van de rivier de Jordaan ligt, al veroverd. Dat was eigenlijk al een beetje het beloofde land, maar het hart van het beloofde land, het hart van Kanaan, ligt op de westoever. Waar later Jeruzalem zou verrijzen, waar Bethlehem ligt en al die andere steden. En zo staan ze dus voor de grensrivier van het eigenlijke Kanaan. Het eigenlijke beloofde land. Maar wat zullen er een vragen boven gekomen zijn bij die Israëlieten die een klein beetje wisten hoe dat de belofte van de Heere luidde. En hoe dat de opdrachten en de raadgevingen van de Heere luidde. Want ze staan aan de grensrivier, terwijl aan de overkant de stad Jericho ligt en heel het beloofde land zich als het ware aan hun blik ontvouwt, terwijl het juist op dit moment van het jaar het allermoeilijkste is om dat land binnen te trekken. Want zo lezen we in het 15e vers van dit hoofdstuk Jozua 3, de Jordaan was vol nu tot aan zijn oevers. Sommigen van u weten dat de Jordaan, dat is eigenlijk maar een klein beekje in de normale tijden van het jaar. Ze slingert zich door die diepe vlakte, die de Jordaanvlakte of het Jordaandal heet. En op sommige plekken weinig breder dan de Urkervaart. Niets aanzienlijks. Makkelijk om over te trekken, zeker als het hoogzomer is. Maar het is nu zoals we uit deze hoofdstukken leren rondom de 15e Nisan. Dat is in het begin van het voorjaar, rondom het paasfeest. En dan is het de tijd van de beginnende lente. Dan komt het water, het sneeuwwater van de hoge bergen van de Libanon af. En dan stroomt heel het Jordaandal vol. Niet alleen maar die kronkelende rivierbedding, maar ook dat hele dal van de Jordaan. Je kunt het een beetje vergelijken met bij ons hier in Nederland de uiterwaarden. Als het water echt hoog gaat staan bij de Lek of bij andere rivieren, u hebt het misschien wel gezien de achterliggende weken, dan is het niet maar de rivierbedding die vol staat. Nee, dan is heel het dal, zou je bijna zeggen in de taal van de Bijbel, vol. Tientallen meters water. Zo was het ook bij de Jordaan toen. Onmogelijk om erover te komen, zeker met vrouwen en kinderen en vee. En de vragen kunnen bovengekomen zijn, gemeente, bij de Israëlieten die bij de dingen leefden. Waarom heeft de Heere ons juist op dit moment bij de Jordaan gebracht? De Heere wist toch dat we met zoveel mensen en zoveel kinderen zijn, hoe komen we erover? Waarom moest het nu juist op dit moment gebeuren, terwijl de rivier zo gezwollen is dat je er geen mogelijkheid ziet om erover te trekken? En er waren er misschien nog wel die nog wat dieper dachten. Die zeiden wel, misschien is het dat de Heere ons wil beproeven. Want hoe zat dat ook weer 40 jaar zo'n beetje geleden? Toen hadden ze op een andere plek ook vlak bij het beloofde land gestaan. En toen was er dan wel geen rivier. Maar toen hadden ze spionnen uitgezonden, verspieders. 12 in getal, weet u. En die verspieders moesten het land bekijken en ontdekken waar je het beste het land binnen kon dringen. En de verspieders kwamen terug met een meerderheidsrapport en met een minderheidsrapport. 10 verspieders zeiden: het land is wel een prachtig land, maar het is zo sterk. Mijn lieve mensen, we hebben daar Enakieten gezien, reuzen gezien. Die kunnen wij nooit verslaan. En ze hebben steden met wallen en burchten, die kunnen wij nooit veroveren. En de minderheid, het minderheidsrapport van Jozua en Caleb, dat zei: ja, het land is prachtig en ze hebben sterke steden en er zijn sterke helden, reuzen daar, maar met Gods hulp zal het gaan. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden het meerderheidsrapport geloofd, zoals wel vaker volken en kerken en mensen de meerderheid volgen in het kwade. En toen was God gekomen en had gezegd: ik heb u op de proef gesteld. Maar je hebt op mij niet gelet en mijn woord niet geloofd. En daarom zul je in de woestijn moeten blijven. En daar zal een hele generatie uit moeten sterven. En dan zul je opnieuw voor de grenzen van het beloofde land mogen staan. En dan zal ik u binnenbrengen. En nu was het zover. 40 jaar later. Er was een hele generatie uitgestorven. Alleen de mensen die de uittocht uit Egypte niet hadden meegemaakt. En het begin van de barre woestijnreis niet hadden beleefd. Die waren nog in leven. En zij stonden voor de rivier. En misschien waren er wel onder die dachten: zou de Heere ons niet op de proef willen stellen? En misschien stond daar een godvrezende vader of een meisje wat in alle eenvoud de Heere mocht kennen, die dachten, zullen we weer het woord van de Heere ongehoorzaam zijn? En zo staat het volk voor een onmogelijke opgave. Met allerlei gedachten en overwegingen en herinneringen. Maar één ding is duidelijk. Zo komen ze de rivier niet over. Heren, hoe moet het? Vroeg de een. Heren, waarom? Dacht de ander. Kijk, gemeente, en zo is die gezwollen rivier. Met al zijn barrières en zijn onmogelijkheden. In dit schriftwoord een beeld van allerlei onbegrepen wegen die de Heere soms gaat en die de Heere wijst. En waarin de Heere het volk van Israël zoveel wil leren, onder andere dit. Dat ze nooit mogen denken dat als ze straks de grens zijn overgetrokken en het land zijn binnengetrokken, dat ze door eigen kracht en door eigen wijsheid dit land hebben beërfd. Hun zwaard deed hun dit land niet erven. Hun kennis van de waterhuishouding van de Jordaan bracht hen niet over die wildstromende rivier. De weg van de werken afgesneden. En dat is iets wat Israël in die tijd moest leren. En wat wij vandaag, zoals we hier vanavond in stilte bij elkaar zijn in dit kerkgebouw of meeluisteren voor de kerktelefoon, ook moeten leren voor het eerst of opnieuw. Dat wanneer het gaat over de grote levensvragen, en heel in het bijzonder over die grote vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is toch ook jouw vraag. Dat wij dan niet door onze eigen knapheid en door onze werken, door onze vrome gedachten of door onze opknapbeurten die wij in ons leven soms laten plaatsvinden, dat wij zo de zaligheid niet kunnen verdienen. En het heil ons niet eigen kunnen maken. God breekt de weg van de werken af. En dat is een pijnlijke les, gemeente. Als de Heere dat voor het eerst doet in uw leven, in jouw leven. Of als de Heere dat door moeilijke omstandigheden in het leven van een van zijn kinderen steeds meer gaat doen. En je steeds meer in moet leven, ook na ontvangen genade. Dat je eigen werken voor God niet kunnen bestaan. En dat je door eigen pogen en door eigen vernuft en door eigen vroomheid de Heere niet kan behagen. Dat is een pijnlijke les. Want weet u, om het altijd maar weer zelf te proberen, dat zit een onbekeerde jongen of een onbekeerd meisje in het bloed. Maar dat zit ook die man die de Heere vreest en die dominee die op de kansel staat in het bloed. De oude vrome zeiden wel, een zondig mens zou zichzelf doodwerken. Al ontdekte je leven dat je er altijd zelf tussen zit. Nee, u die de Heere vreest, niet alleen in het begin toen de Heere begon net in uw hart te werken. Maar dat dwaze hart van ons zit steeds weer in het werkhuis. En als je het zo ziet, dan is het eigenlijk zo'n zegen dat God dan ineens een Jordaan voor je levenspad laat stromen. Hoge bemoeienis van de levende God, pastorale wijsheid van de grote herder der schapen, dat hij ineens zegt en stop eens een ogenblik, sta eens een moment stil en daar gutst die Jordaan. En dan word je er voor het eerst of opnieuw aan herinnerd. Maar heren, hoe kom ik er nou ooit over? Dan zegt een jongen die worstelt met de nood van zijn hart. Heren, hoe kom ik nu tot bekering? En dan zegt iemand die de Heere kennen mag, maar misschien is afgedwaald of in het donker geleefd heb. Heren, hoe kom ik weer terug? Dan zegt een ouder iemand die zo hunkert naar een nieuwe ontmoeting met de Heere. Heren, er stroomt zo'n brede rivier, zo'n brede kloof tussen u en mij. En ik kom er niet over. Zullen we samen eens luisteren naar wat de Heere in die situatie zegt en hoe hij aan het volk van Israël in deze omstandigheden hoorbaar en zichtbaar onderwijs geeft. Want dan krijgt Jozua, de nieuwe nog zo jonge leider van het volk, de opdracht om allerlei leidslieden van het volk, we zouden zeggen de lagere overheid, om die opdracht te geven om door het volk heen te gaan en ze een bericht te brengen in Gods naam. Ze moeten zich heiligen. Want op de dag die de Heer heeft aangewezen, dan zal de ark door de priesters worden opgeheven. En dan moet die ark in de richting van de Jordaan gaan. Nou, laten we daar eens even een moment de vinger bij leggen, zo in onze Bijbel op het moment. De ark opgeheven. Ja, de ark, dat weet iedereen wat dat was. Dat was het allerheiligste voorwerp uit de tabernakel. Dat was de houten kist overtrokken met goud waarop het verzoendeksel lag. En die ark die stond in de allerheiligste plek. In het heilige der heiligen, waar niemand komen mocht. En daar had God zichzelf openbaard. In een luchtige wolk woonde God, rustte God op die ark. En dan kon je het zien als je uit de verte naar die tabernakel en naar dat heilige der heiligen keek. Daar woont hij zelf. Op de ark. Maar die ark moest verscholen blijven. Die ark stond in het donker, in het heilige der heiligen. Want ze was het teken van Gods majesteit, van Gods ontoegankelijkheid, van Gods heiligheid. En bovendien, als die ark dan meegenomen werd, als ze de tabernakel weer afbraken in de woestijn, dan werd die ark gedragen. Maar zeg, hoe werd die ark gedragen? Nummer 4. Dan was er een speciaal kleed gemaakt van vellen van dieren. En dat werd over die gouden ark gelegd, zodat je hem niet kon zien. En de priesters die gouden draagbomen op de schouders hadden liggen. Ja, je zag het wel, die draagbomen die staken uit en die waren zichtbaar. Ze glansten in het licht van de zon. Maar de ark zelf was bedekt met vellen, je kon de ark zelf niet zien. Alleen één of twee keer leest u in het boek Numeri, onder andere in Numeri 10, dat als God uitdrukkelijk het bevel geeft, de ark van de God van de ganse aarde gaat voor uw aangezicht heen. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen ze bij de Sinaï wegtrokken. Dan moesten de priesters die vellen nemen en ze afnemen van de ark. En dan werd de ark hoog opgetild. Zodat je die prachtige ark met het verzoendeksel en met de engelen daarover gebogen. Die engelenbeelden van goud, weet u wel. Zag in zijn schittering. En als je dichtbij kwam, zegt, dan kon je op het verzoendeksel, dat verzoendeksel wat boven op de ark lag, misschien nog wel de sporen vinden van het bloed wat de hoge priester daar op de grote verzoendag opgesprengd had. Dat was het teken van Gods tegenwoordigheid. God die in het midden van Israël woonde op het verzoendeksel, die woonde te midden van het bloed. En die ark, die moet ook nu zonder bedekking hoog worden opgeheven. En ziet u, ze gaan, de priesters daar. Ze nemen de ark en ze gaan van de bergen en van de heuvels wat af. En ze raken op het bevel van de Heere met hun voeten het water aan. En het volk ziet het uit de verte allemaal gebeuren. En als de priesters het water raken, dan gebeurt er een wonder. Een ontzaglijk wonder, want dan blijft het water staan. De beschrijving zoals we hier die vinden in Jozua 3 laat heel duidelijk zien dat het water een kilometer of wat naar het noorden toe als met een muur blijft staan. En dat het water naar de richting van de Rode Zee, naar links dus, naar het zuiden dus, wegstroomt. En zo zakt het water snel en komt er een pad. En dan blijven de priesters met de ark op de schouder staan tussen de keien en de modder, midden in de rivierbedding die snel droog wordt en droogt in de gloed van de zon. God baant een weg waar geen weg is. En zo mogen ze het beloofde land beërven. Zo ontvangen ze wat God in zijn belofte had toegezegd. Dwars door de onmogelijkheden heen, door een wonder van God die een weg baant waar geen weg is. En zeg het eens. Hoe heeft God die weg gebaand? Wel, zegt u, door een wonder. Ja, dat klopt. En een ander zegt, door die priesters naar die rivierbedding te sturen. Ja, dat klopt. Maar wat droegen die priesters toch? De ark juist. En die ark was het teken van Gods heiligheid en die ark was het teken van Gods majesteit, maar ook van het feit dat God nu alleen maar door het bloed verzoening bewerkt. Gemeente, laten we het nooit vergeten dat God onder het oude Israël alleen kon wonen. Waarom? Omdat het zo'n braaf volk was? Wel nee. Ze waren altijd weer aan het mopperen en altijd weer tegen de draad in en tegen het woord van de Heere in. Maar vanwege de ark van het verbond. En vanwege het bloed wat daar iedere keer weer gesprengd werd op het verzoendeksel, waardoor God verzoening deed over de zonde van het volk en de zonde van de priesters. En zo wijst dat verzoendeksel op de ark, ja, de ark zelf heen, naar hem die komen zou, Jezus Christus. En die niet alleen maar op deze wereld komen zou als een zaligmaker, maar ook op deze wereld zijn bloed zou storten. Hangen zou aan het vloekhout, uitgerekt, van zijn God verlaten, helse pijnen en smarten leidend. De toorn van God dragend, zijn bloed geven ter verzoening van de zonde. Juist als we die helder schitterende ark hier zien afdalen in de diepte van de Jordaan en zo de weg open zien gaan, hoe worden we eraan herinnerd hoe Jezus Christus als het grote lam van God door zijn dood en bloedstorting de weg heeft geopend, waardoor een verloren zondaar weer tot God kan gaan. Gemeente, zullen we dat niet vergeten. Dat alles in het Oude Testament, wanneer het gaat over de tabernakel en over het heiligdom, roept om Christus en heenwijst naar zijn volbrachte werk en naar zijn vergoten bloed. Zullen we het niet vergeten dat er voor onze hemelhoge schuld
en voor onze diep gewortelde onreinheid en ongerechtigheid nergens anders bedekking en vergeving is dan in het bloed van Christus, waarnaar de ark heen wijst. Zullen we het niet vergeten dat er voor ons nooit een weg is om tot God te komen dan alleen door zijn gerechtigheid? Zullen we het niet vergeten dat om het beloofde heil te beërven, dat niet anders kan dan als Jezus Christus door zijn bloed de weg opent. En dan voelt u de toepassing van dit stukje van de tekst eigenlijk toch al komen. Laat ik het zomaar eens zeggen vanavond. Wat is uw nood? Wat is jouw nood? Waar tobt u over? Wat is de brandende vraag op de bodem van uw hart? En ik vraag dat heel bijzonder aan hen die, wanneer ze eerlijk zijn voor God en voor mensen, zouden moeten zeggen: ik ken de Heere niet en dat leven van de genade ken ik niet. Ik zie overal muren, ik zie overal Jordanen vol staan tot aan de oever. Ik hoop toch dat u zegt: de grote vraag is dat ik God mag leren kennen. Dat mijn ziel behouden wordt. Misschien zegt u het wel met het woord van de psalm die we vanmorgen nog gezongen hebben: och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Maar ik vrees dat er ook jongeren zijn en misschien ook wel ouderen, die heel eerlijk moeten zeggen dat die vraag hun levensvraag niet is. Die zeggen dat die vraag, ja, misschien niet onbelangrijk is, maar die vraag hebben ze helemaal ver weggeschoven in de achterste kast in hun leven. Die staat niet op de voorgrond. Daar zullen ze nog wel eens aan denken later. Eerst nog een poosje van het leven genieten. Eerst nog een poosje en vult u verder maar in. Maar ziet u het niet? Zie jij het niet? Ieder moment, heel in het bijzonder als de Heere komt met zijn woord, staan we voor de Jordaan. En roept de Heere door zijn woord: bekeert u tot mij, zoek mij een leef. En al die vele andere woorden in de schrift die zo vol klem en ernst en liefde klink. Maar je keert je af. Later. Als ik meer tijd heb. Als ik wat ernstiger ben. Als ik getrouwd ben. Als ik een paar kinderen heb. Ja, dan is het tijd genoeg. Moet je dan in de woestijn blijven? Moet je dan in de woestijn omkomen? Want daar spande het om voor Israël, gemeente, toen ze hier stonden voor die Jordaan die zo vol was. Heer, als u er ons niet overbrengt, dan zullen we nog hier blijven en dan zullen we weer in de woestijn sterven, net als onze vaders. Ach, mijn jongen of meisje, ouderen, voelt u het niet aan dat deze geschiedenis dringt, aandringt? Roep toch de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Mozes en van Jozua aan, of hij de weg opent. Stel het niet uit. Maar zoek de Heere zo jong, zo oud, zo schuldig, zo dor, zo onmogelijk als je ook bent. En dan ziet u het hier, dan kan en wil de Heere wonderen doen. Nee, niet omdat wij er naar gevraagd hebben of naar gezocht hebben. Maar uit louter genade, uit zijn eeuwig welbehagen. En dat doet hij op het gebed. En dan gebeurt dat wonder. Nee, dan heeft Jozua er niets aan gedaan. En dan hebben de leidslieden van het volk er niets aan gedaan. Dat is alleen maar een wonder. De ark. Beeld van Christus. En weet u wat dat zegt? Laat ik het nou meteen maar Nieuw Testamentisch zeggen. Paulus zegt het zo, weet je het niet. Dat Christus gestorven is toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog krachteloos waren. Voor wie is de Heer Jezus gestorven? Voor zondaren. Voor krachtelozen. Voor hulpelozen. Voor mensen die niet waard zijn om de zoon of de dochter van God genoemd te worden. Voor verloren zonen. En voor verloren dochters. Voor verloren verbondskinderen. En voor verloren vaders en moeders. Voor verloren ouderlingen. En voor verloren diakenen. En God zij dank ook over verloren dominees. Die van zichzelf moeten zeggen, zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden, nee, mijn ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Kennen we onszelf zo? Broeder verloren, hè? Zuster verloren. Kennen we onszelf zo voor God? En zien we het dan niet in dat prachtige beeld van die oud-testamentische geschiedenis? Dat zoals de ark indaalt in de diepste diepte van het Jordaandal. Het een beeld is dat Jezus Christus kwam naar deze wereld. Wat? Om het verlorene te zoeken. Midden in de dood. En midden in de schuld. Waar Adams kinderen door eigen zonde zich verloren gemaakt hadden. Is Jezus gekomen. En daar laat hij het zien. Ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Was dat een zegen als je dat mag ontdekken? Dat je aan de ene kant moet gaan erkennen omdat je er iets van ziet waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. De Jordaan vol tot aan de oever. Schuimend water, sterke stroom. Onmogelijkheid. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Toen mijn jongen. En nu die al wat ouder mag zijn. Is dat wel eens gebeurd. Dat je je nood voor God neerlegde. Dat je je schuld voor de Heere beleed. En je onmogelijkheden en je onwaardigheid en je weerbarstigheid en je onwilligheid eerlijk voor de Heere mocht erkennen. En dat God het toen liet zien, al was het misschien door de nevels en door de schaduwen heen, dat hij van je afwist. Met mijn zuchten, met mijn zorgen niet verborgen. Alles weet u. En dat God toen de weg liet zien, daar is het. Zie, het Lam Gods. Ja, want dat is het laatste wat we nog kort aan mogen stippen vanavond, eigenlijk maar veel te kort. Wat moest dat volk, Wanneer het daar stond bij dat wonder nu doen, wel, ze moesten op pad. Ze werden aangespoord, het was hun al gezegd. En als ge de voeten van de priester ziet staan midden in het water, dan zult ge doorgaan. En de belofte was erbij, dan zult ge behouden doorgaan. Maar wonderlijk is dat, zeg, als dat zo gaat gebeuren, dan moesten ze ook op Gods hoog bevel afstand houden. Dat eerst. 2000 ellen. Nou is er verschil van mening over die precieze afstand van de el, maar we zijn niet zo ver mis als we zeggen dat was bijna een kilometer. Dus een heel eind. Moesten ze op een afstand blijven, waarom was dat? Nou, zegt iemand, dat was vanwege de heiligheid van de ark en de heiligheid van God. Afstand, ja, dat zeker ook. Maar er was nog een reden. Opdat ze het allemaal goed konden zien. Tot de allerkleinste toe zie je die peuter staan tussen zijn vader en zijn moeder in. Stel je voor, zeg, als ze nu allemaal dicht bij die ark hadden gestaan, had die jongen niets kunnen zien. Maar nu staan ze van verre en stam voor stam komen ze dichterbij. En de vader neemt die jongen op zijn arm en de moeder draagt dat hele kleine babytje, wat nog maar een paar dagen oud is, hier in het Oost-Jordaanland geboren. Ze draagt het aan haar borst. En ze kunnen het allemaal zien. Want er is ruimte. Het is alsof de hoge God aan Israël wil laten weten, zie toe. De ark van de Heere van de ganse aarde gaat voor uw aangezicht heen. En laat het uw kinderen zien. En de oude grijzaard, die zegt het misschien tegen zijn kleinzoon, wat wordt hij al groot, 12 of 16. Kijk jongen, daar moeten we het nou van hebben. Van dat verzoenende bloed. Kijk jongen, de Heere heeft je grootvader in genade aan willen zien. Zo'n zondaar als ik ben alleen vanwege het bloed. Nou kan voor jou ook. Want als het voor mij kon, dan kan het voor de hele wereld. Zul je de God van je grootvader zoeken, het bloed van de verzoening wat in de naam van die God is gesprengd. Kijk, en zo gaan ze. Met de kinderen. Met heel het volk. Maar zegt iemand, was dat dan niet gevaarlijk? Want ja, al was het wel een afstand weg, maar daarachter die ark, als ze daar langs liepen, daar zagen ze toch die dreigende massa waters. En wij weten hier in Nederland hoe sterk de macht van het water is. En de velen onder ons die door de week ook nog op het water zijn, weten dat de kracht van het water en van de elementen niet door mensen te bedwingen zijn. Zouden ze niet bang geworden zijn? Of misschien was er wel een jongen die angstig keek naar die watermuur. En misschien was er wel een stemmetje bij die moeder met haar groeiende gezin toen ze overging en haar kinderen maar bij zich wilde hebben. Zal de watermuur niet barsten en ons alle verzwelgen? Maar wat bedoelde de Heere met de ark? Ook al is het gevaar dan nog zo groot. Ook al ga je door de diepste dalen. Ook al dreigt het water. Ook al loeit het vuur. Zij zullen u niet aantasten. Want de ark van de Heere der ganse aarde staat midden in de nood. In het dal, in de bedding van de rivier. Gemeente, het volk werd opgeroepen om nou op die ark te zien. En om nou ondanks de dreigende wateren het alleen van de God van de ark te verwachten. nochtans, zouden we zeggen van het geloof. Hebben ze allemaal dat geloof dan beoefend? Ik vrees van niet als ik zo de geschiedenis nalees. Maar er zijn er toch onder geweest. Er zijn er zeker onder geweest. Jozua, Caleb in de eerste plaats. En verschillende uit dat geslacht van die twee godvrezende mensen. Die door het geloof meer mochten zien dan de Israëliet die zich nauwelijks om de dingen van de Heere bekommerde. Ziet, de ark maakt ruimte. Vanwege de ark leidt God ons door de diepte. Vanwege de ark beschermt God ons en onze kinderen. En het is alsof die ark die daar schittert in het dal van de Jordaan, heel Israël roept: zie op mij, zie op mij en word behouden, alle gij einde der aarde. Misschien is er wel iemand in ons midden die zo onder golven en onder baren bedolven dreigt te worden. Misschien is er iemand die net als die dichter van die overbekende psalm 42 zegt: o dominee, Gods baren en Gods golven, ze bedreigen me. Ik zal omkomen. Dat kan zo zijn bij een zondaar wiens schuld opengaat. En die zijn zonde echt leert kennen voor God. En als er dan van binnen ook nog gezegd wordt, net zoals in diezelfde 42ste psalm: en waar is nu God? Weet u wat de geschiedenis van deze avond dan zegt? Zie op hem. Zie op hem van wie de ark spreekt en naar wie de ark heen wijst. Ja, maar ik heb geen ogen om te zien. En ik heb geen voeten om te gaan. Zou u dan die nood en al die onmogelijkheid niet voor de Heere, de God van de ganse aarde, neerleggen? Van wie het er toch staat: al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En al is de weg dan nog zo onmogelijk, en al gaat de weg dan nog zo door de golven en de baren heen en door het donker heen, dan gaat de Heere mee. En op het diepste van de bedding staat de ark. Want hoe diep de weg ook gaat voor een zoekende zondaar die de Heere oprecht nodig krijgt, of voor een kind van God die misschien door donkere wegen, door wateren en stormen heen gaat, God is nabij. De ziel die tot hem zucht. In al hun benauwdheden was hij benauwd. En hij opent wegen waar geen wegen zijn. En als je dat mag zien, voor het eerst of opnieuw, dan kun je verder. Want dan baant de Heere de weg. Dan ontsluit hij de weg. Dan doet hij de poort open. En dan zegt hij: komt, vermoeide en beladene. Ik wijs u de weg. Ik leid u op de weg. Ik ben uw heil. En dan zegt hij het straks tegen zijn kerk, als ze door de laatste diepte, door de laatste rivier gaan: u zullen als op Mozes B geen golven overstromen. Denk aan het slot van de christinnenreis van Bunyan. Veel minder bekend dan de christenreis, maar daarom niet minder lezenswaard. Aan het eind van die christinnenreis van Bunyan, daar komt dat hele reisgezelschap van Christiana en der kinderen en der metgezellen aan de doodsrivier. En er is er één bij zich, wel eens gezien, die dappere strijder voor de waarheid. En dan komt de roep van de overkant van de doodsrivier dat hij moet sterven. En wat doet dan die dappere strijder voor de waarheid? Dan neemt hij zijn zwaard en geeft het aan de ene zoon van Christiana. En hij pakt zijn helm en hij geeft het aan de andere. Al zijn wapenstukken legt hij af. Want die dappere strijder voor de waarheid, beeld van een dienaar van het evangelie, sterft niet in het volle harnas, maar sterft met zijn domineesjas uit als een arme zondaar. Maar heb je wel eens naar de rivier gekeken? Als die de rivier binnengaat, dan staat het water ineens zo laag, Bunyan schrijft, en ik heb nog nooit gezien dat de doodsrivier zo laag was. Hij kan zijn voeten opheffen en in het water van de rivier plassen. Het spat om zijn oren. En wat zegt hij? Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Door dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Om hem die ons heeft lief gehad. En de klokken beieren aan de overkant in de hemelstad. Welkom, pelgrim. Welkom, pelgrim. Welkom, pelgrim. En ze staren hem na. Jaloers. Want het water van de doodsrivier was nog nooit zo laag geweest. Wat een zegen. Als je zo mag leven. En als je zo mag sterven. En als vanuit deze geschiedenis met de kracht van Gods genade dat woord gaat spreken, ontsluit, ontsluit voor mijn treden de poorten der gerechtigheid, want dit is de weg en de waarheid en het leven. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Amen.